Schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, de brief van de Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 27 tot en met hoofdstuk 2, vers 18.
En u zie, hetzij ik afwezig ben, van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest, met één gemoed, samenstrijdende door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt door hen die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u van de zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanig gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervul mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoel zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen dat van de anderen is. Want dat gevoel zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft Gode eeuwig gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij altijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onbestraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem, tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt u ook met mij.
De tekst voor de preek vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 2, daarvan vers 12 en 13. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Als een lopend vuurtje door het stadje Filippi. Epafroditus is teruggekomen en hij heeft een brief bij zich van Paulus. van alle kanten stromende mensen van de kerk van Filippi toe. Epafroditus wordt uitbundig begroet en bestookt met allerlei vragen. Hoe is het met je? Hoe is het met Paulus? Zit hij nog in de gevangenis? En komt hij nog vrij? Heeft hij ons geschenk nog gekregen? En ging de reis voorspoedig? Epafroditus zal wel eerst tot rust moeten komen voordat hij alle vragen kan beantwoorden. Na de lange reis, de boottocht die hij achter de rug heeft. Maar vanavond, dan zal hij alle vragen beantwoorden. De meeste vragen kan hij beantwoorden door het voorlezen van de brief die hij van Paulus meegekregen heeft. Het is heel goed mogelijk, gemeente, dat een dergelijke gebeurtenis zich rond het jaar 60 van onze jaartelling heeft afgespeeld in Filippi. Filippi, een Romeinse kolonie gelegen in het huidige Griekenland. En Paulus, die de gemeente gesticht heeft, zit gevangen in Rome. Maar ondanks dat is hij met banden van liefde verbonden aan die kerk daar in Filippi. En elke dag buigt hij zijn knieën en bidt hij vurig voor de Filippenzen. En wat is hij blij verrast als daar op een dag een van zijn medewerkers, Epafroditus, zijn kerker komt binnenstappen. Met een geschenk van de Filippenzen. Als Epafroditus weer terug zal reizen, zal hij hem een brief meegeven voor de kerk daar. Maar wat gebeurt er? Epafroditus wordt ziek. Ernstig ziek. Hij komt op sterven te liggen. De gemeenteleden in Filippi worden ongerust. Het duurt zo lang voordat hij terugkomt. En als ze dan eindelijk het gerucht horen van ja, het gaat niet goed met hem, worden ze nog ongeruster. Maar dan ineens, op een dag, daar staat hij voor hen. Gezond en wel, genezen door de Here. En met een zeer hartelijke brief van Paulus. De brief van Paulus aan de Filippenzen is er een waar hij veel vertelt over zichzelf, over zijn eigen geestelijke leven. Over zijn blijdschap om die gemeente daar in Filippi. Het is ook een brief waarin hij ernstig aanspoort tot het dienen van God. Paulus moet de gemeente ook vermanen. En een van die vermaningen vinden we in onze tekst. We gaan erover nadenken onder het thema bewerk uw eigen zaligheid. En we letten op drie dingen. Wat dat inhoudt, hoe dat gaat en hoe dat kan. Bewerk uw eigen zaligheid, wat dat inhoudt. In de tweede plaats, hoe dat gaat. En in de derde plaats, hoe dat kan. Op een of andere manier was er in die gemeente daar in Filippi onrust ontstaan. Oneenigheid. Verdeeldheid. Paulus begint na veel lovende woorden over de gemeente in hoofdstuk 1 vers 27 zijn vermaning. Hij roept op om eensgezind te zijn. Sta eenparig pal voor de waarheid. Pas op voor verdeeldheid. Vanaf hoofdstuk 2, vers 2, roept hij op om eensgezind en ootmoedig nederig te zijn. Acht de ander uitnemender, hoger en beter dan jezelf. Let niet slechts op je eigen belangen. Kijk eens naar Christus Jezus. Hoe hij zichzelf vernederd heeft. De gestalte van een dienstknecht, een slaaf, heeft aangenomen. Op hem moeten jullie lijken, gemeente. Jullie moeten bereid zijn om elkaar te dienen. Naast de oproep om ootmoedig eensgezind te zijn naar elkaar toe, wordt Paulus ook persoonlijk. Hij gaat wijzen op de persoonlijke verhouding tot de Here. Vooral in onze tekst, vers 12. Daar gaat het over de eigen zaligheid, de persoonlijke redding van de Filippenzen. Paulus schrijft in dat vers: werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Wat zou Paulus daar nou mee bedoelen? Je kunt jezelf toch niet zalig maken? En een kind zit er in de kerk en die zegt van ja, je kunt jezelf geen nieuw hart geven. Iemand anders zegt, Paulus zou wel bedoelen dat je de middelen moet gebruiken om zalig te worden. Nou, dat is op zichzelf waar. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Want als we een enkele bladzijde terugbladeren in onze Bijbel, dan lezen we in vers 6 van hoofdstuk 1 dat God een goed werk begonnen is te doen in de harten van de Filippenzen. Hij is door zijn geest in hun hart gaan werken. Hij heeft hun harten geopend en nieuw gemaakt. En in vers 28 van datzelfde hoofdstuk, we hebben dat gelezen, dan lezen we over de tegenstand die de Filippenzen ondervinden. En die is een bewijs van hun zaligheid, van hun redding, van hun behoud. De Filippenzen zijn dus gered van het verderf. En dat was niet door eigen verdiensten of door eigen werk. Dat was door het verzoenende bloed van Christus. Maar waarom die oproep? Werkt uw zelfzaligheid? Waarom moet er dan nog gewerkt worden aan de zaligheid? Wel, je zou de woorden ook zo kunnen vertalen. Werkt uw eigen zaligheid uit. De redding moet uitgewerkt worden in de praktijk van het dagelijks leven. De omgang met de mensen om je heen, maar ook in de omgang met de Here. Er moet groei zijn in het geloofsleven. De Filippenzen zijn zalig en als straks de Heer Jezus terugkomt op de wolken, dan zijn ze volmaakt zalig. Verlost van de zonde, verlost van het kwaad. Maar voordat het zover is, geldt het. Werkt uw zaligheid uit. Jonge mensen, misschien heb je wel eens een werkstuk gemaakt, een scriptie geschreven. En je hebt een opzet ingeleverd bij de docent. En die heeft ernaar gekeken. En die zegt, het ziet er goed uit, goed werk geleverd, akkoord. Maar je moet het nog wel naar verschillende kanten wat uitwerken. Het is al goedgekeurd, in principe. Het moet uitgewerkt worden. Wel, zo is het ook eigenlijk in onze tekst. Men is zalig, men is gered. En nu mag men het uitwerken. Men mag leven uit de redding in Christus Jezus. Wat houdt dat dan precies in? Wel, een kernwoord in vers 12 is gehoorzaamheid. Daarmee wordt bedoeld de geloofsgehoorzaamheid aan Christus. Een christen werkt zijn zaligheid niet uit zoals hij dat zelf wil, maar onder leiding van koning Jezus. En als gehoorzame kinderen vragen ze: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Filippenzen hebben dat geleerd in hun leven door de kracht en genade van de Heilige Geest. Ze hebben geleerd om Christus te gehoorzamen. En dat deden ze volgens onze tekst, ja, toen Paulus bij hen was, toen hij daar rondliep in Filippi. Maar ook toen hij weg was, ook toen hij afwezig was, ze gehoorzaamden Christus. Waren ze dan zonder zonde, volmaakt? Nee, want we lezen in de brief dat Paulus ook bepaalde zonden aan de kaak stelt. Maar ondanks de zonde en ondanks het feit dat die mensen daar elke dag te strijden hadden, tegen hun boze hart. Was er de begeerte om te leven naar Gods wet, om Christus te gehoorzamen? Christus gehoorzamen. Ja, dat levert strijd op. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen in je leven, dan ga je niet met de lift naar de hemel als vanzelf. Nee, dan begint de strijd. Het gevecht in je hart met de twijfel. Zou het allemaal echt waar zijn? Verzoeking overvalt je. Er kunnen van die zonden zijn die zo aanlokkelijk, zo zoet op ons afkomen. Soms moet je een ware veldslag leveren tegen die ene zonde, die ene boezemzonde, die je wel uit je genen zou willen wegbranden. Maar het lukt je niet. En zo leer je jezelf steeds dieper kennen. Want de Heilige Geest laat je steeds meer zien van je eigen zondige hart. En soms denk je, zou ik echt wel een kind van God zijn? En daarom de oproep. Werkt uw zaligheid uit. Want Paulus wist ook van die dingen. Paulus wist ook van die vragen. We komen daar straks nog op terug. Als we naar de omgeving van onze tekst kijken, dan krijgen we nog een breder zicht op wat het werkt uw zelfzaligheid inhoudt. In het begin van hoofdstuk 2 zegt Paulus dat de gezindheid van Christus zichtbaar moet worden in je leven. Laat in je houding naar niet-kerkelijken toe, maar ook naar kerkmensen, iets zien van wie de Heere Jezus is. In vers 5 staat: dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Opdat je, vers 15, onberispelijk en oprecht zou zijn, onbesproken, kinderen van God. En opdat je in deze wereld als sterren het licht van Christus mag verspreiden. En als je anderen zo voor mag leven, als je anderen zo mag vertellen over wie de Heere is, hoe de Heere werkt en hoe heerlijk het is om Hem te dienen, dan vaart je eigen geestelijke leven daar wel bij. Ja, zegt iemand van, maar wat betekent dat nou eigenlijk concreet dan in mijn leven? Werkt uw zelfzaligheid? Hoe gaat dat? Wel, wat is er nodig? Wat is er nodig om iemand te gehoorzamen? Dan moet je weten wat diegene van je vraagt. En hoe weet je wat God van je vraagt? Naar Hem luisteren. Luisteren naar zijn woord. Paulus zegt in vers 16... dat ze het woord, de Bijbel, moeten vasthouden. Maar dat woord moeten ze leven. Bij dat woord moeten ze blijven. En dat is niet gemakkelijk vandaag de dag. Want wees maar eerlijk, je hebt je school, je werk, je vrienden, je hobby, je hebt je computer, het huishouden, huisbezoeken, noem maar op. De dag is zo voorbij. En toch is het zo ontzettend belangrijk, gemeente, dat we tijd vrijmaken om dat woord van de Heere te onderzoeken, om daar biddend naar te luisteren. Anders kan er geen gehoorzamen zijn. Biddend. In je binnenkamer. Je binnenkamer, dat is die plek waar je ongestoord met de Heere kunt zijn. Dat kan je slaapkamer zijn. Dat kan thuis aan de keukentafel zijn. Als we geen binnenkamer hebben, geen verborgen omgang met de Heere kennen, dan kun je je zaligheid niet uitwerken. Het is zelfs dan de vraag of we de Heere Jezus wel echt kennen. Of we gered zijn. Werkt uw zelfzaligheid betekent dus biddend luisteren naar het woord. Maar tegelijk ook leven naar dat woord. Dat betekent, om maar een paar dingen te noemen, dat u mag leven uit Gods beloften. Want dat woord van de Heere, dat komt tot ons met een schat van beloften. Voor elke nood in uw leven heeft de Heere wel een belofte. Ik zou daar de hele preek mee kunnen vullen, maar mag ik er één noemen waarin al die beloften van de Heere zijn samengevat. Ik zal met u zijn. Dat is niet zomaar. Daar ligt het geheim van in Christus. Maar die belofte geeft de Heere u, opdat u er op zou pleiten. Opdat u daar de toevlucht toe zou nemen. Heere, u hebt het gezegd. Wilt u het doen? Zo werkt u uw zaligheid uit, pleitend op zijn belofte. In de tweede plaats betekent het Gods wet ook onderhouden. Strijden tegen die driehoofdige vijand, de Satan, de wereld en ons eigen zondige hart. Wat hebben Gods kinderen daar niet in werk aan? Elke dag. Biddend strijden, strijdend bidden. De zonde haten, de oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Ook daar geeft God beloften voor. Bijvoorbeeld Romeinen 6, vers 14. De zonde zal over u niet heersen. Daar mag een kind van de Heere op pleiten. Heere, het lijkt zo vaak het tegendeel. Maar u hebt het gezegd. Wilt u het doen in mijn leven? Werkt uw zelfzaligheid, de zaligheid, daar gaat het om. Straks komt Christus terug op de wolken. En dan mag zijn kerk hem als bruid tegemoet gaan. Dan breekt de eeuwige rust aan. Maar tot die dag moet de bruidskerk strijden. Werken. Gehoorzamen. Ja, zegt iemand. Word je daar nou niet doodmoe van? Werken, strijden, gehoorzamen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven? Ja, dat zou kunnen. Maar een voorbeeld. Denk eens aan Jacob. Jacob, hij werkte 7 jaar voor Rachel bij zijn oom Laban. Nou, Laban was echt niet de gemakkelijkste. Jacob moest hard werken. Maar wat lezen we? En het was in zijn ogen als enige dagen. Het was zo voorbij. Waarom? Want hij had Rachel lief. En dat is het geheim van het werk uw zelfzaligheid. Als je de Heere Jezus lief hebt, dan word je niet moe van het uitwerken van je zaligheid. Als Christus niet in je leven begonnen is, ja, dan is werken zeer vermoeiend. We kunnen het lang volhouden met het werken. Vooral als anderen je prijzen. Dat is zo'n keurige man en dat is zo'n keurige jongen en die loopt prima in het spoor. Maar al je werken in de dienst van de Heere is nutteloos. Het loopt op niets uit. Het is schade en drek, zo noemt Paulus het. Paulus gaat in hoofdstuk 3 een rijtje werken opnoemen, waarvan hij dacht dat hij daarmee zijn zaligheid uitwerkte. Je moet het thuis nog maar eens lezen. Maar wat lezen we in vers 8? Ik acht zelfs alle dingen schade te zijn, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, die alles te boven gaat, uitnemender is. als je Christus nog niet kent. Geen geloofsband met hem hebt. Dan zijn al die werken ijdel en vruchteloos. Dan is de boodschap. Ja, houd op met dat werken. Zonder Christus te kennen. Maar vlucht tot hem en smeek hem of hij in uw leven wil komen. Ga tot hem en belijd hem uw zonde, uw schuld, uw onmacht. En vraag of u door zijn werk, zijn borgwerk, behouden mag worden. Of u hem mag leren kennen en liefhebben. De kennis van Christus, daar gaat het uiteindelijk om bij het werk uw zelfzaligheid. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hem kennen in liefde, zoals een man en een vrouw elkaar kennen in een goed huwelijk. Zonder Christus te kennen kun je hem niet gehoorzamen, ook al leef je nog zo netjes. Ik praat met mijn catechisanten wel eens over hun uitgaansleven in het weekend. En dan komt stevast de vraag wel eens naar boven van ja, waar moet je nou naartoe op zaterdagavond? Naar een kroeg of een discotheek of een café of ja, anders is er niet. Ja, dan weet ik wel een antwoord voor ze, waar ze naartoe kunnen, maar ja, dat is voor losers. Kijk, als je de Heer Jezus niet kent en niet lief hebt boven alles, dan gaat gehoorzamen niet. Dan is dat tegen je zin, tegen je wil, ook op zaterdagavond. En daarom heb ik maar één antwoord tegen die mensen, tegen die jongeren. Zoek de Heere. Dien hem. Heb hem lief. En vraag hem dan, Heere, waar wilt u dat ik naartoe ga vanavond? Betekent dat dan nou allemaal dat een kind van God nooit moe kan worden van het uitwerken van de zaligheid? Ach gemeente, was dat maar waar. Wat kan er soms een gemakzucht komen in je leven? Lauwheid in het geestelijk leven. Geen zin om te bidden. Geen zin om de Bijbel te lezen. Of even heel vlug. En de liefde tot de Heere wordt niet ervaren. Ja, hoe dan verder? Hoe wordt dat weer anders? Wel, ik zal het uitleggen aan de hand van een praktisch voorbeeld. Als er in een huwelijk de liefde is ingezonken, hoe wordt dat weer goed? Hoe kan dat weer opbloeien? Door elkaar positieve aandacht te geven, door met elkaar te praten, door samen iets leuks te gaan doen. Daardoor kan de liefde in een huwelijk weer opbloeien. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als er verachtering, achteruitgang in de genade gekomen is, hoe wordt het anders? Ja, er moet weer gepraat worden. Gebeden. Geluisterd worden naar het woord. De genade middelen wil de Heere zegenen. Om de liefde tot Christus weer op te wekken. Dus samengevat eigenlijk twee dingen. Er moet liefde zijn tot Christus. Om de zaligheid uit te werken. Dat staat bovenaan. En als die liefde is ingezonken. Dan moet er gewerkt worden. Om de liefde weer te doen opbloeien. Ja, zegt er iemand in de kerk. Maar nou dat vrezen en beven. Want werkt dus zelfzaligheid met vrezen en beven, dat klinkt niet zo aantrekkelijk. Het doet me denken aan sidderen van angst, aan slaafse gehoorzaamheid, helemaal geen liefde. Nou, dat wordt er niet bedoeld. De uitdrukking vrezen en beven komen we vooral tegen in het Oude Testament. Vanwege Gods machtige daden in het verlossen van zijn volk zullen de vijanden vrezen en beven. En daar zit zeker een aspect van angst bij, in dat vrezen en beven van de vijanden. Maar hier in onze tekst is het anders. Hier betekent het vrezen en beven. Het hebben van eerbied en ontzag voor de Heere. Is er dat bij ons, gemeente? Eerbied en ontzag? Als we op onze knieën gaan, als we in de kerk komen en daar neerzitten. Hij is de driemaal heilige God. Hij is die God voor wie de engelen hun aangezicht bedekken. Onze geloofsbelijdenis beschrijft hem als eeuwig, onveranderlijk, onzinnelijk, almachtig, oneindig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed. Een zeer overvloedige fontein van alle goed. Hij is de God die de zonde in u en mij niet kan verdragen en die toch om Jezus wil in zondige harten wil wonen. Als u daarover nadenkt, dan gaat het u toch duizelen. We zingen wel eens: mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Nou, dat was nog buiten de Israëlieten. Op Horeb. Hoeveel te meer reden tot beven, heilig beven is er, als die heilige God komt wonen te midden van zijn volk. Komt wonen in zondaars harten. Er wordt soms erg gemakkelijk gesproken over God. God die, ja, die je vriend, je vriendje is. God die van je houdt. Die er is om je gelukkig te maken. En dat zal allemaal best bedoeld zijn, best goed bedoeld zijn. En het kan soms gepaard gaan met veel liefde en ijver voor de dienst van de Heer, veel inzet. Daar kan je soms jaloers op worden. En het is ook waar, God wil een vriend van zondaren zijn. En God is ook vader. En zijn liefde is onmetelijk groot. En hij zoekt ons eeuwig geluk. Maar hij is wel een heilige vriend. Een heilige vader. En zijn liefde is heilige liefde. En wij, gemeente, onheilig, zondig, vergankelijk. En daarom gehoorzamen we hem met vrezen en beven. Misschien dat ik de term nog wat meer kan verduidelijken met die oudtestamentische term, de vrezen des Heren. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? Nou, de vrezen des Heren, dat wijst op het dienen en liefhebben van de Heren. En tegelijk het hebben van kinderlijk ontzag voor hem. Leven dicht bij zijn hart. En dat geeft blijdschap en vreugde. Maar tegelijk dat besef. Hoe zal ik, onheilige jongen, onheilig meisje, zo dicht bij hem kunnen leven? Oost terug hoor ik iemand zeggen: een christen wordt nooit een parmantig mannetje. En zo is het. Hij is bang om de Heere voor de voeten te lopen. Beducht voor zichzelf. Vanwege zijn eigen zondige hart. Maar hij heeft het geleerd om af te zien van zichzelf. En op te zien tot het kruis van Christus. Misschien is er iemand die zegt: ik mag weten op goede gronden dat de Heere in mijn leven gekomen is. Maar om het u te zeggen, dat ik altijd gehoorzaam geweest ben. Ik moest dus weten hoe het in mijn leven is ingezonken. En een ander zegt, ach, ingezonken? Ik ben bang dat alles weg is. Dat er nooit iets geweest is. Enkel ongehoorzaamheid. Vast in het web van de zonde. In het werken van de zaligheid, daar komt niks. Niks van terecht. Als God niet ingrijpt in mijn leven, dan kom ik straks nog om. Gemeente, er ligt in het vervolg van onze tekst een geweldige bemoediging. Onze derde gedachte. Hoe dat nou kan. God werkt het willen en het werken. En gemeente, laten we eerlijk zijn, dat is maar goed ook voor de Filippenzen. Want anders was er nooit een kerk in Filippi gekomen. Er is immers niemand die God zoekt. Niet één, ook niet in Filippi. God zelf is zijn werk begonnen daar in Filippi. En hij zal dat werk ook voltooien tot op de dag van Christus. Als de volle zaligheid daar is. Daar staat hij zelf voor in. De Heere is dus niet alleen begonnen in hun leven. Maar ook op het moment dat de Filippenzen die brief horen voorlezen. Uit de mond van Epafroditus. Op hetzelfde moment is God aan het werk in hun harten. Zo is heel de gehoorzaamheid, heel de zaligheid van de kerk van Filippi aan hem te danken. God werkt, het werken. Maar hij werkt ook het willen. En gemeente, ik denk zo dat Paulus dat met trillende hand heeft neergeschreven. Denkend aan zijn eigen schuldbelijdenis in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En nu mag Paulus van de Heere die woorden opschrijven. Mensen, het is God die werkt dat u het goede wil. En God bewerkt ook dat u het goede gaat doen. Ondanks dat er nog zoveel zonde en gebrek en onwil in u en mij is overgebleven. Wat een wonder. Wat een bemoediging. Hij doet het. Hij maakt onwilligen gewillig. Mensen kiezen sinds hun val in Adam tegen God. Ze maken verkeerde keuzes. Maar God maakt dat ze het goede gaan willen. Goede keuzes gaan maken. Hij geeft door zijn geest het verlangen in het hart. Om hem te dienen. Om de zaligheid uit te werken. We moeten nog even de vinger leggen bij dat woord werken in vers 13. Want daar wordt een ander woord gebruikt voor dat werken in vers 12. Werken in vers 12. Dat is een hele zwakke vorm van werken. Werkt uw zelfzaligheid. Het woord in vers 13 is een zeer krachtige vorm van werken. Een woord dat alleen gebruikt wordt voor het werken van iemand die veel machtiger is dan de mens. God. Hij werkt. En dat werken van hem breekt alle onwil. Breekt alle tegenstand. Breekt het tegenwerken van de mens. Een paar voorbeelden. Het is Sabbat. Daar zie ik een vrouw. Ze gaat naar de rivier toe. Om daar het woord van God te horen. En daarbij die rivier stuurt God een van zijn knechten, Paulus, om de schriften te openen. En wat lezen we in Handelingen 16? En God opende het hart van Lydia, zodat ze achtnam op hetgeen van Paulus gesproken werd. door zijn Heilige Geest, door zijn woord. Zo is de Heere zijn werk begonnen in de kerk van Filippi. En een klein poosje later, Paulus en Silas zijn inmiddels in de gevangenis beland. Dan lezen we: omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen. Dat is het werk van God in hun harten. En diezelfde nacht mogen Paulus en Silas het woord verkondigen en de stokbewaarder, de gevangenbewaarder, hij komt tot geloof. U moet het hoofdstuk maar eens lezen, Handelingen 16. Het zat vol met voorbeelden van het werk, dat krachtige werk van God in de harten van de Filippenzen. Dus met deze voorbeelden wordt duidelijk hoe de Heere werkt. Het willen en het werken. Door de prediking. Door de prediking van zijn woord. En door zijn Heilige Geest. Als de Heere in al zijn heerlijkheid verkondigd mag worden, dan wil de Heilige Geest werken in zondaars harten. Dan worden mensen overtuigd van hun zonde, van hun ongehoorzaamheid. Dan leren ze vluchten tot Christus. Maar dan worden ze ook gewillig gemaakt om hun zaligheid uit te werken. Voor het eerst en nog steeds weer opnieuw. Zo wil de Heer ook vanmiddag in Damwoude mensen gewillig, mensen werkzaam maken om Hem te dienen, om Hem te gehoorzamen. Onder de verkondiging van het evangelie, onder de verkondiging van Jezus Christus en dien gekruisigd. Want daar wordt de mens voor het eerst gewillig gemaakt, maar ook steeds weer opnieuw. Dat woord van de Heere, de prediking van de gekruiste Christus, is als het ware de krachtbron van het geestelijke leven. Daar mag u zien op zijn gewilligheid om te dienen. Op zijn ijver die brandde om de wil van zijn Vader te doen. Om te lijden. Om te sterven. Op Golgotha. Daar mag u zien op de Heere Jezus. Gehoorzaam. Gehoorzaam tot de dood van het kruis. Daar heeft Hij dat werk volbracht. Dat zijn Vader hem gaf. Dat werk buiten ons. Dat werk wat wij niet konden doen. Niet wilden doen. Maar ziende op deze borg en middelaar, wil de Heilige Geest het ons leren. De zaligheid uit te werken. Maar zegt iemand: ja, ik vind het toch lastig. Want je moet werken. En God werkt ook. Hoe zit dat? Hoe verhouden zich die twee tot elkaar? Het werken van de zaligheid van de mens en het werken van God in de mens? Wel, een voorbeeld. Je kunt het vergelijken met de ademhaling. Wie ademt er? Een mens. De mens ademt. En tegelijkertijd leert de Bijbel ons dat de adem in Gods hand is. Wij ademen. De Heere laat ons ademen. En als u uw zaligheid uitwerkt, als u verlangt om te leven tot zijn eer, als u biddend en ootmoedig het woord van de Heere onderzoekt, uw naaste in dit leven probeert te dienen, u strijdt tegen de zonde in uw leven, dan mag u het weten. God werkt in mij. Dit is geen vrucht van mijn eigen akker. Hij werkt. En Hij zal zijn werk voor en in mij voleindigen. Wat een troost. Gemeente, er ligt in dat laatste gedeelte van onze tekst een machtige pleitgrond. De Heere werkt het willen en het werken. Wat kan er soms een lauwheid komen in je leven, in je geestelijke leven. Je lijkt niet vooruit te branden. Je leest nog wel in de Bijbel. Het raakt je niet meer. Soms sluipen er allerlei zonden ongemerkt naar binnen. Of misschien is het niet eens ongemerkt. U bedrijft de zonde heel bewust. U weet dat het niet goed is. En toch doet u het. Als dat u van harte leed is, wat moet u dan doen? Buigt u dan straks uw knieën? En dat kan ook al hier op dit moment in de kerk, dat u het gebed tot God opzendt. Heere, wilt u mij gewillig maken om u weer te gehoorzamen en te dienen? Wilt u ook de kracht geven om dat daadwerkelijk te doen? Om op te staan uit het leven van de zonde. En om weer te gaan lopen op de loopbaan van het geloof. Wilt u dat krachtige werk waarop u mij wees in de tekst? Wilt u dat woord ook in mij doen? En leg uw vinger dan maar bij vers 13 van hoofdstuk 2. God werkt. Ook wanneer je nog onbekeerd bent. En je dat eerlijk moet belijden. Dan is dat de weg waarin de Heere zijn zaligmakende werk in uw en in jouw leven wil beginnen. Pleitend op zijn beloften, op zijn werk, op zijn macht, op zijn gewilligheid om u zalig te maken. En hij wil het. Dat hebben we gehoord vanmorgen. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. En het is zijn liefste werk zondaren zalig te maken. Daar is de Heer Jezus voor naar deze wereld gekomen. Daar was het hem om te doen toen hij leed. Toen hij stierf. Opdat hij zijn zaligmakende werk ook in u, in jou zou beginnen. Zou u, die nog onbekeerd bent, zou u uw zaligheid dan niet aan hem overlaten? Zou u uw leven, uw zondige hart, dan niet in zijn middelaarshanden leggen, pleitend op zijn werk? Onze tekst is een machtige pleitgrond voor u die met zorg naar de toekomst kijkt. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. De wereld krijgt zo ontzaglijk veel invloed in de kerk. Ze heeft zoveel aantrekkingskracht. De jongeren van de gemeente, maar ook op de ouderen. U denkt misschien, straks gaat de jongen, straks gaat het meisje van mij op kamers. En dan houd ik mijn hart vast. En weer een ander zit met zijn of haar gedachten bij die zoon of dochter. Die overal mee gekapt is. Heeft er blijk van gegeven. Niets meer te maken willen hebben met God en zijn geboden. Niet in de kerk. Onwillig. Dwars. Vijandig. U mag pleiten op deze tekst. Want God werkt het willen en het werken. Nog steeds. En als hij werkt, dan gebeuren er wonderen. Hij werkt in het hart van de Filippenzen. En zoals hij in hun hart begonnen is, zo begint hij nog steeds zijn werk in zondaarsharten. En zo wil hij dat ook doen. In het hart van de jongen. In het hart van het meisje. Dat hem de rug heeft toegekeerd. Waarom? Waarom doet God dat? Het is vanwege zijn welbehagen, zegt het slot van onze tekst. Oh, zegt iemand, dat wijst toch op de uitverkiezing? Zijn welbehagen? En dat vind ik lastig. Gemeente, hier wordt niet bedoeld dat de Heere alleen maar werkt in zijn uitverkorenen. Nee. Hier wordt bedoeld het feit dat de Heere werkt in zondaarsharten. En het feit dat de Heere werkt is te danken aan zijn verkiezende liefde. Daarom staat dit naar zijn welbehagen er niet om ervan in de put te raken. Maar het staat er opdat u erin zou roemen, ervan zou zingen. Vanwege dat welbehagen van God mag iedere zondaar de toevlucht nemen tot de Heere. Het is vanwege die verkiezende liefde, vanwege Gods oneindige goedheid en ontferming, dat er ruimte is bij hem, plaats bij hem. En dat hij het werk in zondaren begint. En het heil ook in en uitwerkt. Er was niets in de Filippenzen dat God aansprak. Er is niets in u, niets in mij. Maar hij doet het. Naar zijn welbehagen. Uit vrije genade. Ja. Omdat er op Golgotha een kruis heeft gestaan. Daar deed de Zoon van God dat werk wat wij niet konden. Wat wij niet wilden. Gemeente. Dat is toch om van te zingen, nietwaar? Het is alles aan zijn genade, aan zijn werk te danken. En daarom, gij toch, gij zijt, een roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.